Een goede zondag voormiddag, luisteraars. Welkom bij je familieradio Saturnus. Blij dat u er weer bij bent op deze zonnige zondag voormiddag. Het is 10:00 geweest. En dat betekent hier bij de Maldegemse familieradio tijd voor ons actualiteitenmagazine Satelliet. Trouw op post al sinds 1982, iedere zondag voormiddag. In een afwisselende presentatie Jan van der Werf en Patrick Vermeer. En het is vandaag mijn beurt. Daar gaat onze telefoon al en dat geeft dan weer alles met dit programma te maken. Ik vertel u zo dadelijk even waarover het zal gaan. We hebben twee gespreksonderwerpen vandaag. We praten met de heer Paul Kallewaert van de Maldegemse Brandweer over een boek dat weldra van de persen rolt. Een boek dat hij zelf heeft geschreven, hij is dus de auteur. En we praten met hem over de geschiedenis van de Maldegemse Brandweer, de spijt, als ik het dan zomaar in het Maldegems mag zeggen. En de telefoon die u net hoort rinkelen, die zou moeten afkomstig zijn van het Veldstraat Sociaal Hulpverlenen Buurtwerkingscomité. En we gaan even telefonisch praten met Daisy de Bonte, want die mensen hebben een acute vraag die ze willen richten tot de Maldegemse bevolking. Maar vooraleer aan die telefoon te beginnen, toch eventjes starten met een vleugje muziek. Dit is Anthony Quinn. En dat was uit de jaren 60 en u weet, luisteraars, dat wij nogal vaak muziekarsenaal gaan opzoeken in die jaren 60. Dat was Anthony Quinn. Het is ondertussen 9:50 geworden. Het was een beetje een haastig begin daarnet. De telefoon rinkelde en dat heeft dan alles te maken met het Veldstraat Sociaal Hulpverlenen Buurtwerkingscomité. Telefoneren via het gsm-nummer gaf een zodanige slechte verbinding zo even, dat wij deze de bonde gevraagd hebben om ons zelf eventueel te contacteren, zo ongeveer 9:55, wat zij dan ook gedaan heeft. We hebben haar nu aan de telefoon. Goedemorgen, Daisy.
Goedemorgen, Patrick.
Daisy, ik vond vanmorgen na enkele dagen de gemeente uit te zijn geweest een brief van jou in de brievenbus, met daarin toch wel een dringende oproep, vandaar dat ik er geen gras heb laten overgroeien en jou meteen maar even heb gecontacteerd. Jij spreekt voor het Veldstraat Sociaal Hulpverlenen Buurtwerkingscomité.
Ja.
Straks daarover nog iets meer, want jullie pakken uit met een nieuw initiatief.
Ja.
Maar misschien eerst dus heel kort zeggen aan de luisteraars die dat misschien nog niet zouden kennen, wat het Veldstraat Sociaal Hulpverlenen Buurtwerkingscomité eigenlijk is en wat jullie beogen.
Wij zijn een organisatie die tracht de kansarmoede rond Maldegem een beetje op te lossen, een beetje te helpen. Dus wij werken enkel voor groot Maldegem.
Mm-hmm.
En de mensen met moeilijkheden kunnen ons altijd contacteren voor gratis kledijen of andere hulp. Wij zijn er voor de mensen van groot Maldegem.
Mm-hmm.
Met een kleine beperkte groep doen we toch heel mooi werken.
En jullie kunnen mensen dan ook helpen met wat materiële bijstand. Met spulletjes, met huisgerief, met meubelen.
Mm-hmm.
Die de mensen dan eigenlijk aan een prikje kunnen krijgen.
Ja.
En daarvoor hebben jullie uiteraard ook opslagruimte nodig, want jullie zitten met voorraden.
Ja.
En het is nu net daar dat het schoentje een beetje knelt, want jullie hadden een schuur of loods om dat materiaal te stapelen. Maar dat kan niet langer doorgaan, want die loods die wordt ingenomen voor andere doeleinden door de eigenaar.
Door de eigenaar, ja.
En jullie zijn op zoek naar iets anders.
Dat is heel dringend, zijn we op zoek naar een leegstaande stal, schuur of loods.
Uh-huh.
Die we eventueel de hele lage huurprijs mogen in gebruik nemen voor de opslag van meubelen.
Uh-huh.
Van low budget meubelen.
Ja.
Dat zou toch een redelijke ruimte in feite moeten zijn.
Ja, dat wil ik vragen.
Dat
hoe
zou een beetje de mensen kunnen presenteren wat er staat, als ze kunnen komen uitkiezen. En liefst rond Maldegem, als dat kan.
Uh-huh.
Omdat de mensen ook van Maldegem zijn. En
uh-huh.
Dat ze niet altijd vervoer hebben om te komen
uh-huh.
kijken.
Uh-huh.
Wij zijn echt heel dringend op zoek en ik zou dan ook smeken aan de mensen voor ons te helpen. Hebben ze stalletjes staan die ze niet meer gebruiken? Om het alstublieft een poos in gebruik nemen voor de opslag van meubelen en diverse.
Uh-huh. Heb je een idee van de oppervlakte? Hoe groot moet dat ongeveer zijn? Want je zet een stalletje, maar dat zal waarschijnlijk niet voldoende zijn om dat materiaal te gaan plaatsen.
We gaan toch zeker, laat me zeggen, toch minimum 200 vierkante meter
uh-huh.
ongeveer.
Dus in de buurt van Maldegem en liefst ook vrij vlot bereikbaar, zodat mensen daar ook eens een kijkje kunnen komen nemen op zoek naar hun materiaal.
Dan de mensen ook gemakkelijk kunnen komen laden natuurlijk,
uh-huh.
met een aanhangwagen, Want ik zeg bij ons, wij verkopen niet alleen aan de kansarmen. De kansarmen kunnen voor een prikje meubelen kopen bij ons. En dat is bijna niet. Dus iemand die in moeilijkheden zit, kan altijd bij ons terecht voor ja, echt aan een prikje helemaal geïnstalleerd te zijn. Uh-huh. Maar daarnaast verkopen we dus aan low budgetprijzen aan mensen die gewoon interesse hebben in goedkope meubelen. Uh-huh. Want die opbrengsten moeten dienen om weer eten aan te kopen. Wij uh-huh. kopen brood aan, wij kopen vlees aan voor de mensen die het alweer moeilijker hebben. Zo'n uh-huh. beetje zelfbedruipend systeem.
Uh-huh. Dus een beetje zoals ook het trempeltje werkt. Een beetje hetzelfde systeem eigenlijk.
Ja, maar het trempeltje die steunt nog hele mooie andere
initiatieven. Ja, uiteraard.
Maar bij ons is dat volledig lokaal.
Ja, ja, maar het is dus eigenlijk ook bij jullie een soort tweedehands verkoop.
Ja,
om
ja.
dan met die opbrengst weer andere mensen te kunnen helpen. Zo is
inderdaad.
Het eigenlijk. Hè?
Ja.
Oké, Daisy. Misschien over naar iets anders. Want vorige week lieten jullie ons ook al weten dat jullie met een nieuw initiatief zijn gestart. En dat is namelijk een verhuurdienst.
Ja.
Verhuren van feest. En animatieartikelen.
Ja.
Daar moet je toch nog iets meer over vertellen.
Wel, aangezien het feit dat wij zodanig een lage subsidie krijgen, moeten we wel iets doen om te overleven. Dus wij hebben gezegd, kijk mensen, wij gaan samen knokken om de mensen in moeilijkheden toch te kunnen blijven helpen. En we hebben gedacht en toen is er plots iets uit ons brein ontsproten en dat is namelijk een verhuurdienst oprichten. Nu, voor feesten verhuren wij witte tuinstoelen,
uh-huh.
houten tafels, ook een volledig spelenpakket met trampolines, telten, springballen, van alles. Een basiskostuum, tot zelfs ooievaars toe,
uh-huh.
zijn bij ons te verkrijgen. Uh-huh. En de opbrengst gaan integraal naar het VSKB natuurlijk.
Uh-huh. Okay.
We doen liever zoiets dan overal te moeten gaan bedelen van wil ons niet steunen, wil ons niet steunen. Liever op eigen benen staan. En proberen goed vooruit te komen en te maken dat we kunnen blijven bestaan, dan overal te moeten rondgaan.
Uh-huh. Oké, Daisy, misschien moet je toch nog een paar of één contactadres geven waar mensen bij jullie dan terecht kunnen voor eventueel of liefst hopelijk zo snel mogelijk die schuur of loods die jullie zoeken.
Ja.
En dan ook voor mensen die een beroep willen doen op jullie verhuurdienst of algemeen een beroep willen doen op jullie comité. Waar kunnen zij terecht?
Ze kunnen terecht. In de Veldstraat 67,
uh-huh.
dat is mijn privéadres, op het telefoonnummer 0496-46-85-85.
Uh-huh.
Ze kunnen ook bij de medewerkers terecht, bij Vanette Christiane in de Aardenburgse Kasseide, op het telefoonnummer 71-82-54. Dan is de magazijnverantwoordelijke Laurijn Marian in de Polyplastraat, 71-82-79.
Ja.
Of Marie-Paul Vallanduit in de Marktstraat. 71-36-56. Op al die nummers zijn de mensen heel erg welkom voor alle informatie te geven. Over hulp aan te vragen of wat dan ook. Iedereen staat even hard achter de zaak. En is bij, iedereen ontvangt even hard de mensen ook.
Oké. Zo Daisy, met onze excuses voor dat holderde bolder gesprekje. Okay. We hebben jouw berichtje, ik zei het al, we zijn zelf een aantal dagen het land uit geweest. Eigenlijk maar vanmorgen pas aangetroffen in de brievenbus in het naar hier komen. Maar we wilden dat toch zo spoedig mogelijk aan het grote publiek kenbaar maken, jullie dringende oproep.
Ja, ik ben heel blij. Ik hoop dat iets uit de bus komt.
Laat ons
we gaan hopen, hè.
Laat ons hopen. Terug tijd voor muziek Daisy en aan de Veldstraat, daar kan het nogal waaien, hè. De wind waait daar soms nogal hard en daarover gaat het volgende liedje van Willem Vermanderen. Het gaat over de wind. Wees u nog een prettige zondag.
Ja, dag.
Willem Vermanderen en de wind uit zijn cd Help mij. En terug uit Friesland weten wij ook wat wind is, want die kan daar ook tekeer gaan. Maar terug in Maldegem in het actualiteitenmagazine Satellietluisteraars, elke zondag van 10 tot 11, een programma boordevol lokale informatie, met niet alleen berichtgeving, maar ook live gesprekken met studiogasten, en we hebben er ook weer een vandaag. Ik stel hem zo dadelijk nog even helemaal echt aan u voor, maar ik heb toch nog een paar berichten die ik u graag wil meegeven. Op 28 mei aanstaande wordt het treinaanbod de Aalter spectaculair uitgebreid. Vanaf die datum immers stoppen 34 intercitytreinen in het station van Aalter. Bovenop het bestaande treinaanbod betekent dit op weekdagen maar eventjes 102 treinen. Deze nieuwe snelle treinen vertrekken in Oostende, stoppen in Brugge, Aalter, Gent-Sint-Pieters, Gent-Dampoort, Lokeren, Sint-Niklaas, Berchem en Antwerpen Centraal. De treinen rijden zowel op weekdagen als tijdens het weekend. Tegenover het huidige treinaanbod leveren de nieuwe treinen u op een heen- en terugreis een tijdswinst van 45 minuten op naar de richting Antwerpen. En dan zijn wij er misschien al heel erg vroeg bij, maar we kunnen u toch al meegeven, luisteraars, dat op zondag 27 augustus de tweede editie plaatsvindt van Malweg en Wandelt Fietst en Smaakt. Het wordt terug een unieke combinatie van sport met fietsen en wandelen, animatie in het park en een prachtig culinair aanbod van onze Maldegemse horecazaken. Een dag om mee te maken. En dan ook nog dit. Volvo Europa Truck is op zoek naar 250 productiemedewerkers of medewerksters. In het kader van deze actie rijdt Fedior interim rond met een truck omgebouwd tot mobiel kantoor. En ook in de loop van deze maand april zal dat mobiel kantoor te vinden zijn op de marktplaats van Maldegem. Een precieze datum kon het gemeentebestuur van Maldegem ons in hun schrijven nog niet meedelen. En voor de mensen die regelmatig Maldegem Centrum moeten frequenteren, ook nog dit. De werken in de Boudewijn-Lippenstraat, wel die starten op 25 april aanstaande. Het betreft hier de aanleg van een nieuwe riolering en een nieuw wegdek. De werken worden in twee fasen uitgevoerd. In een eerste fase wordt een verhoogd kruispunt aangelegd op de hoek Boudewijn-Lippenstraat-Stationstraat. Deze fase zal duren tot de aanvang van het bouwverlof. In deze fase wordt enkel gewerkt op het kruispunt. In de tweede fase gaan de werken in de Boudewijn-Lippenstraat zelf aanvangen. Op dat ogenblik is het kruispunt terug open voor het verkeer. De fase 2 vangt aan na het bouwverlof en zal duren tot half september. In de infogids, die nu ongeveer wordt geleverd, vindt u een duidelijk plannetje over de verkeersregeling tijdens de werken. En ook nog op dinsdag 25 april starten de werken aan het fietspad van Raverschoot tot Heulendonk. En tot daar deze eerste lading berichten, luisteraars. Dat waren berichten van de gemeentelijke overheid, zeg maar, het gemeentebestuur van Maldegem. Straks geef ik u ook nog een paar tips voor manifestaties, voor activiteiten hier in de regio, georganiseerd door het verenigingsleven. Maar dat doen we dan even voor 11:00. We gaan even onderuit weer met een brokje muziek. Zo, luisteraars, en net voor het nieuws van 10:30 en de reclames vertel ik u nog even dat wij na 10:30, de tweede speelhelft van dit magazine, gaan uittrekken om dieper in te gaan op een boek dat weldra van de persen rolt. En dat boek gaat over de geschiedenis van de Maldegemse brandweer. De Maldegemse spuitgasten in vroegere dagen. De Spijten, zo heet het boek. En wij praten zo dadelijk met Paul Callewaert. Dat is de auteur van het boek. Zelf brandweerman in hart en nieren. En dus bijzonder goed geplaatst om een boekje open te doen, letterlijk, over die Maldegemse brandweer. Tot zo dadelijk, na de reclames en het nieuws van 10:30. Dat was Salvatore Adamo. We hebben ondertussen onze microfoon van de standaard gehaald. En dat betekent dat wij ons draaien naar onze praatgast voor vandaag. En dat is Paul Callewaert van de Maldegemse brandweer. Paul, jij bent hier vandaag bij ons in de studio om jouw boek voor te stellen. En dat boek, dat heeft alles te maken met de Maldegemse brandweer. En jij bent uiteraard, mogen we zeggen, zelf brandweerman. Je weet dus goed waarover je vertelt en vooral waarover je geschreven hebt. Vanwaar het idee om met een dergelijk boek uit te pakken?
Ja, in 1995 had ik een zware arbeidsongeval. Als vrije tijd dat ik toen had voor de herstelperiode, ben ik naar het gemeentelijk archief gegaan om mijn eigen stamboom op te zoeken. En halfweg mijn stamboom had archivaris Erik Blomme gezegd tegen mij: kijk eens hier, Paul, ik heb hier iets liggen dat u waarschijnlijk wel zal interesseren. En dat was een bundel die onlangs nog maar gevonden was en die ongeveer 1000 bladzijden bevatte over het brandweerkorps. Maar dat zat natuurlijk allemaal doorheen. Ik heb daar een keer rustig in gekeken, zaterdagmiddag of 2-3 denk ik. En er zaten daar interessante stukken tussen. En de bedoeling was dan, er was dan een tijdschriftje bij ons in het korps, een persoonlijk tijdschriftje. En dan hadden ze mij gevraagd om daar een paar artikeltjes in te schrijven. En ik had dat gedaan, maar ja, dan is dat er natuurlijk ter ziele gegaan. Maar ik had natuurlijk die paar artikeltjes geschreven ervan. En ik had gezegd, ja, ik ga er wel mee verder doen, want er zitten daar veel te veel interessante gegevens in om dat zomaar verloren te laten gaan. En zodoende ben ik begonnen aan het boek De Spijt.
Je bent zelf brandweerman. Hoe lang ben je al actief bij de Malthemse brandweer?
Het is dit jaar is 20 jaar. Ik ben in het korps gekomen nog onder leiding van luitenant bevelhebber Adriaan Borgion. In februari 1980 ik ben erbij gekomen.
Je weet dus hoe de brandweer functioneert. Anno 2000. Ik schreef het al in Weekblad Vrij Maldegem ook. De knalrode mastodonten voorzien van allerlei high-tech snufjes. Als we dan, want daarover gaat het dan toch, over de geschiedenis van de Maldegemse brandweer. Als we ons dan voorstellen hoe het geweest is in de jaren 1850, midden 19e eeuw. Ja, dan moet dat toch wel een groot verschil uitmaken. Hè? Vertel eens, Paul. Allereerst dit. Brandde het toen wel vaak, in die jaren, midden in de 19e eeuw?
Ja, branden. Het is zowel vroeger of nu. Vroeger brandde het misschien maar eenmaal op een jaar, of soms maar tweemaal of driemaal, hooguit. Maar ze hebben hier toch een keer een serieuze brand gehad in 1854. Dat was tussen de kermisdagen hier in september. En dat moet ongeveer geweest zijn waar nu het gemeentehuis staat. Daar was er een grote vlasloods van brouwer en winkelier Louis de Bruikere. En tijdens de kermisfeestelijkheden was er hier vuurwerk voorzien, zoals het nu nog heden ten dagen nog altijd is. En een van die vuurpijlen belandde in een van die vlasloodsen van meneer de Bruikere. Wat is er dan gebeurd? Ja, er is daar een brand ontstaan die de Maldegemse inwoners gewoonweg niet meester meer konden. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben met man en macht geprobeerd om de loods te redden, maar daar was daar geen oplossing aan. Want er was geen water, er was watertekort, er was van alles tekort, er waren handen tekort, het was te veel tekort om op te noemen.
De Ede was nogthans vlakbij?
De Ede was vlakbij, maar ja, wie heeft een emmer mee op zo'n kermisdagen. Wat is er dan gebeurd? De brandweer van Aardenberg is naar hier toegekomen, ongevraagd en ongewild. Ongewild is misschien wel het woord niet, maar ja, u weet, tijdens die periode, de Nederlanders en de Belgen, die kwamen niet de beste akkoord. Maar toch zijn ze hier geweest, de Nederlanders. Het korps van Aardenberg heeft hier de dorpskern ergens gered van een verschrikkelijke brand. En wat is er dan gebeurd? Ze hebben dan gezegd, de Maldegemse ingezetenen hier hebben gezegd van, wij moeten een brandweerkorps hebben hier in Maldegem, want zonder kunnen we niet.
Inderdaad, zonder brandweer gaat het niet. En het is net daarom dat wij naar het jaar 1854 zijn teruggekeerd, midden 19e eeuw zei ik al. Want daarvoor was er eigenlijk geen brandweer hier in Maldegem.
Er was hier geen brandweerkorps. Het eerste wat er terug te vinden is hier, dat was de nachtwacht. De nachtwacht die kon, in geval dat het tijdens de nacht brandigen. Een alarmklok of een brandklok of een stormklok bedienen. Hier aan het, waar, het oude schepenhuisje, daar hangde die klok. En dan moesten de mensen van de buren waar het pand in brand stond, die moesten gezamenlijk hier allemaal helpen om de brand te kunnen bestrijden.
Maar men had dus eigenlijk geen uitrusting, er waren geen speciale karren of zo die daarvoor dienden. Er was geen aanwijsbaar korps van mensen die bereid waren dan om uit te rukken. Hoe ging dat dan als er nu ergens toch een keer, laten we zeggen door een blikseminslag of zo, op een boerderij ergens in de buiten van Maldegem, als daar een brand uitbrak? Wat deed men toen voordat er een brandweer was voor de jaren 1850?
Ja, de naaste buren die moesten elkaar helpen voor de brand te blussen. En er was anders niemand niet. Er was gewoon niemand niet die mensen kon helpen in geval van nood.
Gewoon met emmers water. Zoveel mensen als men maar kon optrommelen, die de rookpluim zagen, die kwamen afgesneld om te helpen. Het is misschien daardoor, want je leest in de geschiedenisboeken ook wel, van de grote stadsbranden uit de vorige eeuwen. Londen, meen ik, nu in vele steden. Het zal daardoor zijn dat zo'n enorme omvang heeft kunnen nemen, die branden, omdat er gewoon geen brandweer was.
Ja, de huisjes stonden vroeger ook veel dichter bij elkaar en waren gemaakt van hout en van lemen. Dat is natuurlijk het verschil. Die brand dat je daar juist opnoemt, die dateert van 1666 in Londen, waarvan meer dan een derde van de Londense binnenstad uitgebrand is. Zelfs de kathedraal is er zelfs hier uitgebrand. En dan zijn de verzekeringen erop op aangedrongen van overal een brandweerkorps te hebben. Zowel hier ook in Maldegem, tijdens het Nederlandse bewind hier, was men verplicht van hierin een brandweerkorps te hebben. Maar rond die periode, rond 1830, met die schermutselingen hier, is dat natuurlijk afgesprongen. Maar op 1 mei 1856... hadden die Maldeghamse ingezetenen hier een brief gericht aan het gemeentebestuur van Maldegem met de vraag om een brandweerkorps op te richten te Maldegem. Ze zijn daar natuurlijk op ingesprongen, de Maldeghamse politiekers van die tijd. Het heeft wel een jaar aangesleept tot ze het besluit genomen hebben van een brandweerkorps op te richten. Dat hebben ze dan gedaan. Maar de uitvoeringen van het brandwezen hier, of het brandweren, ik zal het zo maar noemen, is maar kunnen beginnen in december van 1858.
En Paul, hoe zag dat eerste Maldeghemse brandweerkorps er dan uit, zowel naar manschappen als naar materieel? Over wat kon men 150 jaar, enfin, we nemen het nu een beetje ruim, over wat kon men beschikken om een brand te bestrijden?
Ja, vele hadden ze niet. Als je het materiaal vergelijkt van vroeger met nu. Nu staan we daar met een elftal voertuigen. Vroeger was dat natuurlijk heel wat minder. Ze hadden een pomp besteld bij een brandweerkorps van van Brussel. Waar daar een mechanieker was die zo'n pomp kon maken. Ze hebben die pomp laten maken. Dat was een grote vierwielskar. Waar een pomp op gemonteerd stond, waarvan er maximum 25 meter naar de 50 meter slang bij was. Mm-hmm. En die pomp moest opgehotten worden met de emmers. Dat was zo niet dat het dat zomaar kon opzuigen in een kanaal of in een beek of in een regenput. Dat kon gewoonweg niet. Moest dat gewoonweg uitnemen met emmers, met linnen emmers. En er waren er ongeveer 100 van voorzien hier in Maldegem. 100 linnen emmers, een brandspuit en een ladder, een paar haken voor bepaalde hevers mee om te trekken of zeilen, dat ze toch maar konden de stroden daken, konden toeleggen met zeilen, die ze dan constant moesten nat houden.
En de brandweerlieden zelf, vanuit welke groepen van de bevolking werden die mensen gerecruiteerd? Want ja, zij moesten dan ook kunnen opgetrommeld worden, zij moesten beschikbaar zijn, zij moesten zich kunnen vrijmaken. Hoe groot was dat korps?
Het eerste korps, ik zal het eerder anders zeggen. In 1857 Had de Maldegemse bevolking de kans om bij het brandweerkorps te komen. En die moesten zich inschrijven op het gemeentehuis. En daar waren er 97 die zich hadden opgegeven voor brandweerman te worden. Ja, wat is er dan gebeurd? Ze hebben dan in samenlegging en overweging hebben ze dan gekeken wie het beste was. Wat gebruikten ze daarvoor? Dat waren mensen die niet bang waren van in de oogte te werken. Metselaars, van alle soorten mensen die toch maar langs hier werkten. En die thuis hoorden hier in de dorpskern. Mm-hmm. En er zijn er dan ongeveer een 35 uitgeselecteerd. Waarvan nog altijd bekende namen. En de eerste bevelhebber was, een Geneverstoker. Die afkomstig is van Eeklo, de Van Horenbeekers. Trouwens, de mensen die toen bij het korps kwamen, waren verplicht van lessen bij te volgen. Omdat ze anders, wie wist er nu in feite langs hier hoe een pomp en zijn werk ging?
Dus er waren eigenlijk toen ook al cursussen voor de brandweerlieden. Hè? Bijscholing, zoals het de dag van vandaag bestaat, maar dan op een meer primitief niveau waarschijnlijk.
Ja, dat was bijzonder primitief, ja. Kunt u dat wel indenken?
Ja. Paul, als het nu brandt ergens, ergens op het zwerf of zo, ja, die kar met die pomp vertrekt hier vanuit het centrum, werd dat door paarden getrokken met al de mannen dan erachterop? Hoe rukte men uit?
Ja, dat moet wel ergens een lachwekkend dicht geweest zijn, denk ik, dan in die tijd. We zullen eerst beginnen met de melding van de brand.
Ja, ook al. Ja, want uiteindelijk moet de melding vanuit het zwerven komen tot Maldegem, hè? Ja. Tot aan het centrum.
Laat ons nu voorstellen dat het op een hofstede ergens brandt hierin, in het zwerven.
Geen telefoon hebben, hè?
Geen telefoon, inderdaad. Toen in die tijd niet. Wat deden ze dan? Dat was de eigenaar of de geburen die moesten het brandweerkorps verwittigen. Maar ja, hoe kon men het brandweerkorps verwittigen?
En ook geen fiets hebben zeker om vlucht te komen? Dat bestond waarschijnlijk ook nog niet?
Dat was meestal te paard. Zo, dus een van die mensen die ging de bevelhebber gaan verwittigen. En op zijn huis stond er een bord bevelhebber brandblusdienst. En voor de ongeletterden stond er natuurlijk een tekeningsje bij. Dat daar was dat ze moesten de melding doen van brand. Zo, dus de bevelhebber die moest dan zijn hoornblazers gaan verwittigen, die dan op ieder hoek van de straat moesten het muziekje gaan afspelen, dat ze moesten naar de kazerne komen.
Hier in het centrum van Maldegem, op de hoeken van de straten, wat hoorngeschal, en dat was eigenlijk de sirene avant la lettre.
Ja, dat was zo in die tijd. En dan moesten ze te voet of lopende moesten ze naar de kazerne gaan. En vanaf daar moesten ze alles meenemen en moesten ze het hele tuig meetrekken en lopen totdat ze op de brand waren. En dan zeggen ze pomp af, maar die mensen waren dan wel pomp af, want dan moesten ze nog maar beginnen. Ja. Dus ja, je kunt denken, het merendeel van de branden toen in die tijd waren meestal al te laat. Hè.
Beetje nablussen nog.
Ja, en het grootste vrij waren voor eventuele nevenstaande gebouwen of hooimijten, wat er toen in die tijd enorm stonden, en vele vlashoeken.
En we hadden het er al over in het begin, de aard van de branden en de frequentie van de branden minder, zeg je, blikseminslagen en zo, of ergens ongelukken met, ja, want men had ook geen elektriciteit, met omgevallen kaarsen of zo, of wat waren zo aanleidingen tot uitslaande branden vroeger?
Ja, het hemelvuur, ja, dat is al onbekend. Maar de Maldegemenaars hadden natuurlijk ook riskante gewoontes erop nagehouden. Want de huisjes stonden niet zodanig dicht bij elkaar gebouwd, dat ze, ja, er was geen verlichting buiten. Langs de straat, wat gebruikten de mensen? Ze hadden geen elektriciteit, die gebruikten vetkaarsen of iets anders. En ja, nu heb je de chauffage heb je nu amper nog een schouwbrand ergens van. Maar vroeger was dat frequent, want mensen hadden dan een open hart en die moesten dat zo lang mogelijk proberen branden te houden. En als ze 's morgens dan opstonden en ze hadden geen haardvuur, dan gingen ze gewoon weg bij de buur om vuur gaan halen, ergens. Dat was natuurlijk een brandgevaarlijke gewoonte.
Paul, misschien tot besluit, want het is eigenlijk nog maar een fragment uit de geschiedenis die wij vandaag samen kunnen bespreken, want je boek gaat over veel meer nog dan dat, het is eigenlijk maar de aanloop. Maar even in de marge van de brandweer, de ongevallen, de accidenten, was daar ook een soort 900 vroeger? Was dat ook bij de brandweer of bestond dat niet? De hulpdiensten, laat ons zeggen, de ambulance.
Ja, de hulpdiensten. De officiële hulpdienst, ik spreek dan van de 100. Nu heden de 9. Vroeger de 900.
En nu de 100, hè.
Ja, en nu de 100. Die is er gekomen in 1960. Maar daarvoor hier in Maldenham, hadden zij hier iets al een ambulance. En die ambulance begint vanaf 1939. Kon dan hier een bluswagen of een ambulance, was één en hetzelfde voertuig.
Maar in de tijd waarin ons verhaal hier vandaag speelt, pakweg midden 19e eeuw, toen bestond er niet zoiets eigenlijk. Stel iemand is van een stelling gevallen of zo, is zwaar gewond. Hoe werd die dan naar een of ander ziekenhuis gebracht? Was het ook georganiseerd bij de brandweer of was... Heb je daar weet van hoe dat toen in zijn werk ging?
Ja, Maldenham bezat toen een hospitaal. Waar nu de gemeentelijke tekenacademie is.
Hier in de eigen gemeente. Dus.
Ja. En als er iets gebeurde, bijvoorbeeld een ongeval, zoals je zegt, als er iemand van de stelling gevallen was of zo, dan werd er gewoon de dokter erbij gehaald en werd die persoon in kwestie vervoerd op een kar of zo, of in een kruiwagen tot aan het hospitaal hier. En voor de erge gevallen, die werden zij doorgezonden naar Brugge, naar het Mijnenwaterziekenhuis. En dat was natuurlijk iets, ja, dan was het uren tot zij daar te plaatsen waren. Hè. Er zijn natuurlijk ook veel mensen overleden tijdens dat transport, maar de brandweer had daar niets mee te zien.
Dat was een tijde.
Ja, misschien wel een goede tijd, maar misschien wel een slechte tijd ook.
Om misschien maar beter te leven in deze dagen. Paul Kallewaard, bedankt voor jouw komst naar de studio. Ik zeg het, we hebben pas of slechts een tipje van die sluier van de Maldenhemse brandweer kunnen oplichten. Het was ook niet de bedoeling om dat helemaal te gaan brengen, dat verhaal. Mensen van wie of bij wie de interesse gewekt is, wel, die kunnen nog veel meer te weten komen over die Maldenhemse brandweer. En uiteindelijk ook in de tijd van toen, over de tijd van toen, over de historiek van Maldenham in die vroegere dagen, dan toegespitst rond dat brandweergebeuren in jouw boek. En misschien moeten wij nu nog even zeggen wanneer dat boek zal verschijnen en volgens welke modaliteiten de Maldenhemnaar of de mens van buiten Maldenham aan dat boek kan geraken. Neem er even de folder bij, Paul.
Ja, er zijn ongeveer 232 bladzijden. En er is een geplastificeerde harde kaft en een vierkleurendruk. Ja, het hele is... verlucht met meer dan 200 foto's en illustraties waarvan er ruim 150 onuitgegeven opnames zijn die nog nooit eerder gezien geweest zijn, zowel oude of nieuwe. De druk wordt gedaan van drukkerij van Oostenbergen en de officiële voorstelling van het boek is op vrijdag 16 juni in het Culturecentrum De Hoge Pad in Adenham. De eindtekenaars die hebben tijd tot 15 mei. En het boek kost 1150 frank indien het wordt afgehaald of besteld wordt bij vorige tekening. Indien het dient verzonden te worden, komt er nog eens een 200 frank bij. Na voor eindtekening kost het boek 300 frank.
Kost het boek 300 frank meer of zo?
Ja.
Oké, Paul, nu, we gaan er wellicht nog wel van horen. We kunnen die gegevens later ook nog altijd even meegeven. Wanneer de verschijningsdatum nadert. Je hebt er 4 jaar aan gewerkt, zeg je mij. Veel opzoekingswerk in archieven in en buiten Maldenham. We zien er naar uit, naar dat boek.
Ja, ik hoop dat het een succes wordt voor het Maldenhamse korps. Want...
En tot misschien dit nog, tot wanneer beschrijf je dan dat korps tot de dag van vandaag? Of?
Ja, Het boek begint reeds al rond 1600, waar een hele beschrijving over gegeven wordt. Er staan reglementen in, er staan andere dingen in. Mm-hmm. En het boek loopt in feite van officiële van 1858 tot op heden.
Mm-hmm. Oké, we zijn benieuwd. Paul Callewaert, auteur van het boek De Spijten, want dat was eigenlijk de naam die men aan die brandweer gaf. We weten niet ook hoe dat kwam. Er moest gespoten worden uit zo'n pomp, met zo'n pomp. De Spijten, dat boek dat verschijnt binnenkort. Bedankt. En heel vlug nog even zeggen dat het ACW informatieavonden organiseert. Op donderdag 27 april om 19:30 in de feestcel van het ACV Dienstencentrum is er zo een avond. En die gaat over kansarmoede. Het begint om 19:30. En op 5 mei is er weer de dag of de avond van de amateurkunsten. En dat gebeurt dan allemaal in de Hoge Pad. Een van de volgende weken gaan wij nader in op dat programma. Zo luisteraars, wij zijn doorheen ons programma van vandaag. U wordt bedankt voor uw aandacht. Volgende week zijn wij er opnieuw met Satelliet en dan staat dat in het teken van Pasen met paasmuziek rond het passieverhaal. Nog een fijne zondag en tot volgende week.